Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar uit Genesis lezen, Genesis hoofdstuk 14, vers 18 tot en met 20. Genesis 14, 18 tot en met 20. En daarna Hebreeën 1. Genesis 14 vanaf vers 18 tot en met 20. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, dat is Abraham, gaf hem van alles een tiende deel. En dan Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal hem voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten behoeve van hen die de zaligheid zullen beërven? Nou, met die vraag eindigen we de schriftlezing. Ja, broeders en zusters, vrienden, afgelopen donderdag was het hemelvaartdag. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En waarom is hij naar de hemel gegaan? Wie weet het? Om een plaats te bereiden. Sorry? Zijn troon te bestijgen. Heeft iemand nog een ander idee? Troosten te zenden. Uiteindelijk om terug te komen. En dat werd ook gezegd, hè, bij de hemelvaart. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Hij moest van deze aarde naar de hemel gaan om terug te kunnen komen. Dat is in de eerste plaats, denk ik, de reden van zijn hemelvaart. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal andere redenen, zoals ook genoemd. Maar in ieder geval zijn wederkomst. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is in feite ook de geweldige gebeurtenis waar in feite de hele schepping op wacht. Zoals de apostel Paulus dat ook in Romeinen 8 zegt, dat de hele schepping zucht en is als in barensnood en wacht op de openbaring van de zonen van God. En in feite heeft dat alles te maken met de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus komt terug. En toen hij daar van de Olijfberg af naar de hemel voer, en de engelen tegen de discipelen zeggen: Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Dan gaat dat over Israël. Dan gaat dat niet over de gemeente. De gemeente, de kerk, was toen nog niet in beeld. Ja, bij God wel, maar niet als het gaat over de schrift. Het is de apostel Paulus die later bijzondere dingen over de gemeente schrijft en dan ook dat geheimenis meedeelt over de komst van de Heer Jezus voor de gemeente. Maar als de engelen tegen de apostelen, tegen de discipelen zeggen dat hij op dezelfde manier zal terugkomen, dan is dat natuurlijk op de Olijfberg. En die komst op de Olijfberg, dat is naar mijn inzicht niet de komst voor de gemeente. De komst voor de Olijfberg heeft alles te maken met Israël, met het koningschap van de Heer Jezus Christus als de koning van Israël. In het Oude Testament is er al over zijn wederkomst geprofeteerd. En een hele belangrijke profetie vind je in Hosea. Ik meen dat ik daar wel eens een keertje rond hemelvaart of na hemelvaart eerlijk gezegd hier wel eens over gesproken heb. Maar in Hosea 5 staat, het 15e vers. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Ik zal terugkeren naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten. Dat gaat over Israël. Het wachten is op het moment dat Israël zich schuldig weet. En dan komt de Heer Jezus terug. En Israël zal zich schuldig weten in de tijd van Jacob's benauwdheid. In de grote verdrukking die aanstaande is, die komt voor het Joodse volk in de eerste plaats en vervolgens voor de hele wereld. Die grote verdrukking is Gods middel om het volk van Israël, het overblijfsel van Israël, tot schuldbesef te brengen. En het wachten is dus op de komst van de Heer Jezus voor Israël. Wij als gemeente, wij mogen natuurlijk uitzien naar de komst van de Heer Jezus voor de gemeente, maar de hele wereld, het hele wereldgebeuren, de hele schepping ziet uit naar de komst op de Olijfberg met alle gevolgen van dien. En in Hebreeën 1, daar lezen we over die komst van de Heer Jezus. Ik geloof dat in Hebreeën, hoofdstuk 1, we in eerste plaats te maken hebben met de koning. We hebben met elkaar als eerste gelezen in Genesis 14 over Melchizedek. En die naam Melchizedek, die kom je behalve in Psalm 110... in het Oude Testament verder niet meer tegen. Maar in het Nieuwe Testament kom je die naam alleen maar tegen in het boek Hebreeën. En van Melchizedek wordt gezegd dat hij was koning van Salem en een priester van de Allerhoogste God. Of van God de Allerhoogste. Het is trouwens heel frappant dat je die uitdrukking God de Allerhoogste drie keer tegenkomt daar in Genesis 14. Hij was een priester van God de Allerhoogste en hij zegende Abraham in de naam van God de Allerhoogste. En hij zei, gezegend is God de Allerhoogste die uw vijanden in uw hand heeft overgeleverd. Wel, heel frappant vind ik dat je daar drie keer die naam tegenkomt. En voor mezelf zie ik dat ook als een heenwijzing naar de drie enige God. God de Allerhoogste, Vader, Zoon en Heilige Geest. Melchizedek, koning van Salem. Hij komt zomaar uit het niets tevoorschijn en verdwijnt ook als het ware in het niets. En de apostel in Hebreeën zegt dat hij een geweldig beeld is van de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij is aan de Zoon van God gelijk. Hij is koning van Salem. En zeer waarschijnlijk is Salem een hele oude naam voor Jeruzalem. Jeruzalem. Koning van de vrede, betekent het volgens de apostel in Hebreeën. En hij was volgens zijn naam koning van de gerechtigheid, want Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. Hij is een beeld van de Heer Jezus, koning van Salem. En priester van God de Allerhoogste. In die volgorde wordt dat genoemd. En in die volgorde kom je het dan eigenlijk ook in Hebreeën weer tegen. Hebreeën begint met de koning en vervolgens komt dan de hoge priester. In hoofdstuk 1 de koning, in hoofdstuk 2 wordt aan het eind van het hoofdstuk de hoge priester genoemd. De Heer Jezus, hij is de koning van Jeruzalem, de koning van Sion, de koning van Israël. En hij is degene die naar deze wereld gekomen is. Het is de apostel die in Hebreeën 1 zegt dat God vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Nou, dat is natuurlijk typisch Joods. Dat gaat niet over de gemeente. Natuurlijk, wij mogen ook weten dat God tot de vaderen van Israël gesproken heeft. Maar de vaderen die hier genoemd worden, zijn niet de vaderen zoals binnen de gereformeerde belijdenis er ook vaak over de vaderen gesproken wordt. Maar hier gaat het over de vaderen van Israël. En heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Dat is heel apart, hij is erfgenaam gemaakt van alles. Dat heeft te maken met, naar mijn inzicht, met zijn opstanding uit de doden, waarmee hij verklaard is de Zoon van God te zijn in kracht. En vanaf dat moment is hij de erfgenaam van alles. Het is de Heer Jezus die daar zelf over spreekt in die gelijkenis van de wijngaard en de wijngaardeniers. En dan nadat die heer van die wijngaard een aantal dienstknechten heeft gestuurd die mishandeld worden en die belachelijk worden gemaakt en misschien zelfs ook wel gedood, dan stuurt de heer van de wijngaard uiteindelijk zijn zoon. En dan zeggen de beheerders van de wijngaard, daar komt de erfgenaam. Als we hem doden, is de erfenis voor ons. De Heer Jezus is de erfgenaam gemaakt van alles. Door zijn opstanding uit de doden. Natuurlijk, hij is God de schepper. Dat staat er ook. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Maar de schepper werd mens. En als opgestaan mens in een verheerlijk lichaam, is hij de erfgenaam geworden van alles. De erfgenaam van God. En ook wij als gemeente, wij delen in die erfenis. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat is hij altijd geweest. Vanaf het allereerste begin. En Hebreeën 1, dat stukje wat we hem samen hebben gelezen, daar lees je over de eerstgeborene. En eentje verder in vers 6, daar kom ik zo meteen nog op terecht. Maar dat sluit eigenlijk heel dicht aan op wat Paulus zegt in de Colossensebrief. In Colossense hoofdstuk 1, daar zegt apostel Paulus dat de Heer Jezus het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Er wordt twee keer gesproken over de eerstgeborene. De Heer Jezus is de eerstgeborene van de hele schepping. En hij is de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene van de hele schepping wil zeggen dat dat heen wijst naar het eeuwig zoonschap, als de eeuwige zoon van God. Hij is degene die waarin de schepping zichtbaar werd. Hij is degene die de schepper is. En als mens, en natuurlijk ook God, maar waar de nadruk ligt op de verheerlijkte mens, de opgestane Heer Jezus, is hij de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij in alles de eerste zou zijn. Als God en als mens. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En God heeft die eerstgeborene van de hele schepping in deze wereld gebracht. Nou, dan moet je denken aan de geboorte uit de maagd Maria. De vleeswording in de moederschoot van Maria. De eerstgeborene werd in deze wereld gebracht. En heeft het verlossingswerk tot stand gebracht. En dat wordt hier zo beschreven nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. De reiniging van onze zonden. Dat is eigenlijk een hele aparte uitdrukking. Dat woordje reiniging, wat je hier in de Griekse tekst tegenkomt, dat kom je in het Nieuwe Testament tegen als een woordje wat gebruikt wordt voor rituele reiniging. Bij de bruiloft in Cana stonden er watervaten en die waren tot reiniging. Daar moest men zich in wassen. En als iemand van melaatsheid genezen was bijvoorbeeld, moest hij naar de priester en een offer brengen voor zijn reiniging. Dat woord vind je dus ook hier. Het heeft dus te maken met de reiniging, de rituele reiniging volgens de wet. Nou, zo heeft de Heer Jezus de rituele reiniging door zijn offer tot stand gebracht. Dat hoeven wij niet te regelen, maar dat heeft de Heer zelf gedaan. Hij heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf, door zijn offer, tot stand gebracht. En heeft zich nu gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit. Dat is heel belangrijk om dat te zien. Dat is wat de Heer Jezus ook zelf voorzegd heeft. Toen hij voor het Sanhedrin stond, toen zei hij: van nu aan zult u zien de Zoon des mensen ter rechterhand van de kracht Gods. Ter rechterhand. Dat is een hele speciale positie natuurlijk, dat is de beste positie die er is. Maar het is nog niet in die zin op de troon. Hij zit ter rechterhand van de majesteit. En de rechterhand, ja, zoon van de rechterhand, Benjamin, betekent zoon van de rechterhand. En zo is de Heer Jezus de ware Benjamin. Hij zit ter rechterhand van de troon van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij heeft zich daar gezet. Het is de Heer Jezus die daar zelf naar verwijst, heb ik al gezegd, voor het Sanhedrin. En het is de apostel Petrus die dat ook bevestigt door de Heilige Geest in Handelingen 2, vers 34. Handelingen 2, vers 34. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal neergelegd hebben als een voetbank voor uw voeten. Dat is ook weer een ander, totdat. In Hosea hebben we gelezen: ik ga terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten, Israël. En hier een totdat, hij is in de hemel, totdat de vijanden zullen neergelegd zijn als een voetbank voor zijn voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruist hebt. De Heer Jezus is ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En hij is zoveel heerlijker en voortreffelijker geworden dan de engelen. Dat is natuurlijk wat de Hebreeën schrijver ook aan het aantonen is. Dat de Heer Jezus meer is dan de engelen. Hij is de Zoon. De Zoon bij uitnemendheid. Hij is degene tot wie de Heere God heeft gezegd: u bent mijn Zoon. Heden heb ik u verwekt. Dat wordt door de apostel aangehaald. Hij zegt: tegen wie van de engelen heeft hij dat ooit gezegd? Nee, dat heeft hij tegen niemand van de engelen ooit gezegd. Want u bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. Dat slaat niet op de geboorte uit de maagd Maria, maar dat slaat op de opstanding uit de doden. De Heer Jezus is uit de doden verwekt. En als zodanig is hij de Zoon. U bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Twee aanhalingen uit het Oude Testament. De eerste is uit Psalm 2. En die andere, die tweede, is uit Kronieken of uit 2 Samuel 7. En het heeft allebei te maken met de koning. Psalm 2, de psalm van de koning. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. De koning van Salem. De Heer Jezus, de Messias. En de Heer Jezus is de koning geworden, natuurlijk door zijn geboorte. Maar bij zijn opstanding uit de doden is hij de koning geworden die voorzegd is. Want het zou een koning zijn die tot in alle eeuwigheid zou regeren. Nou, dat kan alleen maar in een verheerlijkt lichaam wat niet meer sterven kan. Hij is dus de koning. En ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. In 1 Kronieken 17 wil ik even met u lezen die geweldige dingen die David hoort van de Heere. 1 Kronieken 17, vers 11 tot 14. Kronieken 17 vanaf vers 11. En het zal gebeuren wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, andere vertaling zegt, die uit een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En mijn goede tierenheid zal ik niet van hem wegnemen zoals ik die weggenomen heb van hem die er voor u was. Ik zal hem in mijn huis en in mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden. En zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Eeuwig, eeuwig, eeuwig. Dat kan alleen maar gelden van de opgestane Heer Jezus Christus, de Messias van Israël, de koning van Jeruzalem, de koning van Israël. In eerste instantie heeft misschien David nog wel gedacht aan Salomo, maar als je het goed leest, dan kon het niet op Salomo slaan. Want Salomo, die was immers al voortgekomen toen David leefde. Maar hij zegt, de Heere zegt, ik zal uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, of andere vertaling, uit een van uw zonen zal zijn, zal ik doen opstaan. En ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. En het is David die al dan later in dat gebed daarop teruggrijpt en zegt, Heere, u hebt van verre tijden gesproken. Het gaat over de Heer Jezus. Dus de koning zie je heel nadrukkelijk naar voren komen in dat Hebreeën 1. Als ik nou terugga naar Hebreeën 1 samen met u, dan staat er in vers 6, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt. Ik heb dat al even geprobeerd duidelijk te maken, dat woordje eerstgeboren in Colossense 2 keer wordt genoemd. De Heer Jezus is de eerstgeborene van de hele schepping en hij is de eerstgeborene uit de doden. Nou, hier vind je de eerstgeborene uit de doden in vers 6. Wanneer hij de eerstgeborene in de wereld brengt, wanneer hij vervolgens, zegt de herziene statenvertaling, de oude statenvertaling zegt, waarin hij wederom, dus weer, opnieuw, de eerstgeborene in de wereld brengt. Het heeft te maken met de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zal opnieuw in de wereld worden gebracht. Hij is al een keer in de wereld gebracht, als de eerstgeborene van de hele schepping, die mens werd. En hij zal opnieuw in de wereld worden gebracht. En dan staat er, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Dat zal gebeuren bij zijn komst in de wereld. Dat zal gebeuren bij zijn komst als koning van Israël en als de koning der koningen en de Heere der heren. En dan wordt er een tekst aangehaald en laten alle engelen van God hem aanbidden. En als je dan in de herziene statenvertaling de tekstverwijzing gaat opzoeken in Psalm 97 vers 7, dan denk ik, hè? Is dat die tekst? Die lijkt er helemaal niet op. Nee, dat is die tekst ook niet. Het is namelijk een tekst die, hoe gek dat dan eigenlijk ook klinkt, in onze Bijbel niet voorkomt. Het is een aanhaling uit Deuteronomium, maar dat vind je alleen maar in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de Septuagint. Er zijn gelovigen die zeggen dat die Septuagint eigenlijk nog wat meer bij de oorspronkelijke tekst staat als het Oude Testament zoals wij dat hebben. Dat is de tekst die de Masoreten later hebben samengesteld. Maar het is wel heel verrijkend als je die tekst in die context in Deuteronomium gaat lezen. Dat wil ik graag even met u doen. In Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 43. Deuteronomium 32. Daar gaat het over de toekomst van Israël. Het gaat over wat God gaat doen straks met betrekking tot zijn volk Israël. Vers 39, zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend, ik verwond en ik genees en er is niemand die uit mijn hand redt. En hier gaat het over het oordeel dat God uiteindelijk ook brengt over de vijanden van Israël. Vers 41, ik zal mijn wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders. In vers 42, het laatste stukje, van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. En dan komt vers 43, en dan staat er in onze vertaling, juich heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken, hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Maar dan staat er in de Septuagint, dus in die Griekse vertaling van het Oude Testament, je zou kunnen zeggen tussen 42 en 43 in, juicht gij hemelen met hem en laat de engelen, alle engelen Gods hem aanbidden. Dus juicht gij hemelen met hem en laat alle engelen Gods hem aanbidden. En dat past natuurlijk schitterend in de context. Want het heeft te maken met de wederkomst van de Heer Jezus als de koning. God die de koning van Israël is in de Messias. En dan in de eerste plaats juicht gij hemelen. En vervolgens juicht gij volken. Dus de hele schepping zal als het ware juichen vanwege dat wat de Heere gaat doen zometeen. Want hij gaat wraak nemen op de tegenstanders van Israël. En vervolgens gaat hij zijn land en zijn volk verzoenen. Wat geweldig. Er is verzoening door het offer van de Messias uiteindelijk natuurlijk. Voor Israël, voor het land, maar natuurlijk ook voor iedereen die gelooft. Vers 8, naar Hebreeën 1 terug. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Weer de koning. Een aanhaling uit Psalm 45. Waar de koning wordt beschreven in zijn geweldige heerlijkheid en majesteit. Samen met de koningin. En hier zien we dus die koning waarvan gezegd wordt dat die troon bestaat tot in eeuwigheid. Dat is de troon van David. Dat is niet de troon in de hemel, want die is al van eeuwigheid. Maar het is de troon van David. De troon van David zal bestaan tot in alle eeuwigheid. Zo heeft God het beslist. En daar zal een koning op zitten tot in alle eeuwigheid, dat is de Heer Jezus Christus. En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Wat geweldig dat we daar naar uit mogen zien. Dat er een koning komt die recht zal doen. Zoveel leiders, zoveel koningen in deze wereld die er geweest zijn. Nou, er zijn weinig die werkelijk recht gedaan hebben aan het woord van God. Maar er komt een koning, de Messias, die inderdaad gerechtigheid lief heeft en ongerechtigheid haat. Nou, die koning, daar is het wachten op. En het wachten is totdat Israël zich schuldig zal voelen, zich schuldig zal weten, en totdat die vijanden neergelegd zijn als een voetbank voor uw voeten. En dan denk ik dat we in de eerste plaats moeten denken aan, als Israël straks in grote benauwdheid zal zijn en de wereldleider met de volken Jeruzalem zal hebben omsingeld, en dat voor Zacharia 14 dan de Heere zal terugkomen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan zijn die vijanden in feite een voetbank voor zijn voeten geworden. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg en hij zal dan uiteindelijk het oordeel brengen over de volken en zijn volk, de gelovigen, het overblijfsel, bevrijden. Dus de koning, daar is het wachten op. Het wachten is op de koning die komt. De koning van Israël, niet de koning van de kerk. De koning van de kerk, de Bijbel kent niet de koning van de kerk. De Bijbel kent alleen maar de koning van Israël. We hebben met elkaar in Colossenzen gelezen dat Paulus zegt, de Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. Niet de koning van de gemeente. De koning hoort bij Israël. En het hoofd hoort bij ons. De Heere, het hoofd. Maar die koning is tegelijkertijd ook de hoge priester. Hij komt terug als de koning. En nu heeft hij een bediening als hoge priester. En die hoge priester, die kom je dan in Hebreeën, zoals ik al heb aangegeven, in Hebreeën 2 vers 17 tegen. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Dus dat is aan het Joodse volk. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hier zie je de hoge priester. De hoge priester die het als taak had om de zonden van het volk te verzoenen. Het schrijven van Hebreeën heeft alles te maken met de grote verzoendag, met Yom Kippur. Het woordje verzoenen wat hier staat, daarvan zegt Paulus in Romeinen 3, want dat kom je maar heel weinig tegen in het Nieuwe Testament, dat Griekse woord. Daarvan zegt Paulus in Romeinen dat de Heer Jezus is gesteld als een zoenmiddel, zegt onze vertaling. Maar letterlijk staat er als verzoendeksel. Als het verzoendeksel. Hij is niet alleen de hoge priester, maar hij is ook het verzoendeksel. En op Yom Kippur, op de grote verzoendag, dat was de enige dag in het jaar dat de hoge priester in het heilige der heiligen kwam bij het verzoendeksel. Om daar bloed te sprenkelen. Dat vergt te ver om daar nou uitgebreid op in te gaan, maar in ieder geval, daar wijst Hebreeën naartoe. Iedere keer als er gesproken wordt over die hoge priester, heeft dat te maken met Yom Kippur. Want Hebreeën, dat is een Joods boek. De Hebreeën, dat zijn Joden. Natuurlijk kunnen wij er ontzettend veel van leren en hij is ook onze hoge priester. Hij is onze hoge priester die nu in de hemelen is. Waarvan die in vers hoofdstuk 4 zegt, en daar wil ik dan mee eindigen, vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wij hebben een grote hoge priester, en als je dan doorleest in Hebreeën blijkt dat naar de ordening van Melchizedek te zijn. Dan heb je dus Melchizedek, de koning van Salem en de priester van de Allerhoogste God, beeld van de Heer Jezus. We hebben een grote hoge priester, de hemel is doorgegaan. Hij is via de eerste hemel en de tweede hemel in de derde hemel gekomen. Hij is de hemelen doorgegaan en is nu ter rechterhand van God, maar hij is voor Gods aangezicht verschenen ten behoeve van ons. En hij is degene die met ons kan meevoelen in onze zwakheden. Omdat hij als mens zoveel dingen heeft meegemaakt. Er zijn voor hem geen verrassingen. Maar hij was verzocht zonder zonde. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij heeft ook geen zonde natuur. Hij was de zuivere, de volmaakte. Maar hij is degene die de reden is waardoor wij met vrijmoedigheid kunnen naderen tot de troon van de genade. En ik denk als we over de troon van genade lezen, dat we dan weer aan dat verzoendeksel moeten denken. Dat is de troon van de genade. De Heere troonde tussen de cherubim op het verzoendeksel. En dat verzoendeksel werd iedere keer een genadetroon, doordat dat bloed gesprenkeld werd. Want op grond van bloedstorting geschiedde er vergeving. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Nou, wij kunnen naderen tot de troon der genade, tot in het hemelse heiligdom, waar de Heer Jezus is als de hoge priester die voor ons pleit. En wij kunnen daar barmhartigheid verkrijgen. En we kunnen er genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Als we hulp en genade en barmhartigheid nodig hebben, dan mogen we gaan tot de troon met vrijmoedigheid. Omdat we een priester hebben. Een priester die de koning is, maar die dat priesterschap nu uitoefent. Dat koningschap oefent hij nu niet uit. Dat ook koningschap oefent hij uit als hij terugkomt voor zijn volk Israël. En dan zal hij niet alleen de koning zijn, maar ook de priester. En daar wil ik mee afsluiten wat staat in Zacharia 6, vers 12 en 13. Want daar kom je in feite Melchizedek ook weer tegen. De koning en de priester. Want de Heer Jezus is de koning en de priester naar de ordening van Melchizedek. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. De troon en de priester, de koning en de priester, zal in de nabije toekomst te Jeruzalem zijn. En hij zal heersen op zijn troon en priester zijn op zijn troon. En er zal geen conflict zijn tussen de koning en de priester, want tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Het is één en dezelfde persoon, de Heer Jezus Christus, die naar de hemel is gegaan en die op dezelfde wijze zal terugkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dat werd tegen Joodse mensen gezegd. En zo zal hij voor zijn volk Israël terugkomen. En wij mogen uitzien naar die komst die, naar veler inzicht en ook mijn inzicht, voor dat moment zal plaatsvinden. Als de Heere komt voor zijn gemeente. Wat geweldig dat we daar onze hoop op mogen vestigen, op hem die onze hoop is. Amen. We gaan samen nog danken. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen samen mochten zijn en dat we hebben mogen stilstaan, heren, bij de reden van uw vertrek van deze aarde. De reden die door de engelen aan de discipelen werd meegedeeld, hij zal terugkomen. En dat is waar we naar uitzien, heren. We zien in de eerste plaats uit naar uw komst zoals hij voor Israël zal zijn. Want Heer, wat zal dat een geweldig effect hebben op uw volk en op de hele wereld. Want dan zult u uw koninkrijk oprichten vanuit Jeruzalem. En dan zult u een geweldig rijk stichten, Heer, van vrede en van gerechtigheid. En willen u danken, wat een geweldige zegen dat voor de hele wereld zal zijn. Maar we danken u, Heere, dat we ook mogen uitzien naar uw komst voor ons als gemeente. dat we u mogen verwachten. En dat we tot dat moment dat u komt, Heere, een heilig en rein leven mogen leiden. Een leven tot uw eer en tot uw glorie. We danken u dat u de geboren koning bent. Maar dat dat koningschap in feite bezegeld werd bij uw opstanding uit de doden. Want ja, u zult tot in eeuwigheid op de troon zitten. En als mens kan dat alleen maar als de opgestane, de verheerlijkte, de verrezen heiland. Dank u wel dat u de Messias van Israël bent. En dat we mogen bidden voor uw volk. Dat in benauwdheid is, Heere, een dreiging die op hen afkomt. Vanuit Syrië, vanuit Iran. Het antisemitisme wereldwijd. We danken u, Heere, dat u nog vele Joodse mensen wilt brengen tot erkentenis van de waarheid. Dat ze u zullen mogen zien als hun Messias, als hun redder en verlosser. Maar we willen u danken, Heere, dat u ook te midden van het volk wilt zijn en ja, daar harten wilt aanraken en de verspreiding van uw woord wilt zegenen. Maar ook de regering wijsheid wilt geven, Heer, om te handelen naar wat het beste is. Dat ze u zullen raadplegen, Heer. En zo willen we bidden ook voor de vijanden van het volk van Israël, om hen heen. Dat u daar nog ogen wilt openen. We danken u voor alle moslims die tot geloof komen in u. Wat geweldig, Heer, dat ook dat werk doorgaat. Maar we bidden ook voor de Messiaanse gelovigen in het land van Israël in de verstrooiing. Wilt u ze zegenen, tot een zegen stellen, ook voor hun eigen volksgenoten. En wil ook ons leiden, Heere, om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. We loven en we prijzen uw wonderbare naam en we bidden, Heere, kom spoedig. Uit genade. Amen.